Wij gaan verder met vader Abram.
Hij had 7 zonen.
Ja.
En 7 zonen had vader Abram.
Maar hij had er 8. Het is geen bijbelgetrouw liedje.
Ja, zo zijn er zoveel.
Ja, nee, daar hadden we het vorige keer ook al even over. Maar ik weet niet of dat on the record was of off the record. Maar Abram had 8 zonen.
Ja.
En Ismaël, Isaac en later na Sarah... heeft hij nog 6 zonen gekregen bij Ketura. Dus...
Nee,
de
oude.
Ja, dat was geen half werk wat God deed aan dat verstorven lichaam. Nee. Alles deed het weer.
Ja, en Ketura zal ongetwijfeld een stuk jonger geweest zijn dan Abram.
Als die slim is wel, ja. En volgens mij was hij wel een wijze man. Nou ja, de vrezen des Heeren is het begin van wijsheid. Dus, En hij was niet zwak in het geloof, vers 19. Beschouwde zijn lichaam, of zijn lichaam niet. Ze staat er in de... Hij bezag zijn lichaam in ieder geval dat er reeds verstorven was, want hij was ongeveer 100 jaar oud. En de versterving van Sara's moeder schoot. En dan staat er in vers 20, maar aan de belofte van God werd niet getwijfeld in ongeloof, maar hij kreeg energie in het geloof en hij geeft heerlijkheid aan God. Hij had aan de belofte van God niet getwijfeld in ongeloof, maar hij kreeg energie. Ik zal even laten zien hoe dat er staat. Hij kreeg... Ja, dit woord, dat zijn we vaker tegengekomen. Hij kreeg, het heeft met vermogen te maken, het woord dynamis, zie je hierom in, hè, van dynamiek of dynamo. Of, ik zei net dynamiek, maar het kan ook dynamiet zijn. Ja, dus hij werd vermogend gemaakt, bij machten gemaakt. Ja, dat zal wat energie opgeleverd hebben inderdaad. Wie lacht begrijpt me in ieder geval. Ja, het zijn meestal de mannen die dat het eerste snappen. Daarom zal ik zelf ook als eerste te lachen natuurlijk. Nou, de vrouwen leggen we dat later weer uit. Nee, en de vrouwen leggen de mannen dat thuis aan hun eigen vrouw uit. Ja, daar hadden we het net over, maar toen zat jij bijbelstudie te geven. Ja, nadat Sarah overleden was bij een vrouw die Ketura heette. Heeft hij nog 6 kinderen gekregen. Ja. Aan de belofte van God werd niet getwijfeld in ongeloof, maar hij kreeg energie in het geloof. Hij werd bij machten gemaakt, vermogend gemaakt in het geloof. En hij geeft heerlijkheid aan God. Hij gaf God de heerlijkheid. Ja, twijfel, dat lees je hier dus ook. Hè? Aan de belofte van God werd niet getwijfeld in ongeloof. Dus ja, wat is ongeloof? Nou, dat is ook twijfel. Hoe noem je dat? Hoe zeg ik dat netjes? In zware, bevindelijke kringen is het volgens mij juist een deugd om te twijfelen. Ik weet wel, tenminste dat is mijn beeld wat het bij mij achtergelaten heeft. Vroeger in de kerk bij het avondmaal, waar diegenen die het beste deden, waren die het langst twijfelden. En ik heb wel eens begrepen dat in de nog wat zwaardere kerken, dat daar werd nog wat langer getwijfeld. Ja. Ja. Maar Abram twijfelde niet aan de belofte van God in ongeloof, maar hij werd bij machten gemaakt in het geloof en hij gaf God de heerlijkheid. Hoe gaf hij God de heerlijkheid? De eer. Want heerlijkheid, dat is eer. Hoe gaf hij God de eer? Nou, door te geloven. Door God te geloven op zijn woord. In Efeze 1, Kennen jullie het hoofdstuk? Dat wordt wel genoemd, daar hebben ze een bijnaam voor, de schatkamer van God. Daar gaat het over de zegeningen die God ons geeft. Daar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegen in de hemel, in Christus. En dan dubbele punt, en dan worden ze allemaal opgenoemd. Schitterend. Maar daar staat... 3 keer, maar laat ik dat maar gewoon even laten zien. Dat is het handige van zo'n computerprogramma, dat je dat gewoon snel kan laten zien. Daar staat 3 keer dat wij die zegeningen hebben ontvangen. Hè, tot lof van zijn heerlijkheid. En ook over Abraham staat hier, dat hij werd vermogend gemaakt in het geloof. En dan gaf God de heerlijkheid. In Efeze 1 vers 6, hier worden al die zegeningen opgenoemd. Ik ga ze niet allemaal doornemen, want daarmee doe je dat toch tekort. Het is niet iets om even door te lezen, het is iets om te bestuderen. Maar het is tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigt in de geliefde. Wij ontvangen die zegeningen tot lof van zijn heerlijkheid. Zelfde hoofdstuk, Efeze 1, vers 12. Verderop gewoon in die opsomming. Hoezo dan? Nou, opdat wij zouden zijn tot lof, tot prijs, om hem te prijzen, om zijn heerlijkheid te prijzen. Tot lof van zijn heerlijkheid, van zijn eer. Het is tot eer van hem dat wij die zegeningen ontvangen. En vers 14 nog. Ook dit gaat over. Wat ik net even aanhaalde. Voor de pauze was dat, meen ik. Over dat verzegelen. Abraham ontving de besnijdenis. Teken van de besnijdenis. Tot een zegel van rechtvaardigheid. Maar hier staat in Efeze 1. In hem worden ook jullie die geloven. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Wij zijn verzegeld met de beloofde Heilige Geest. En dan staat er, die een onderpand is van ons lotbezit, van onze erfenis, tot verlossing van dat wat verworven is, tot lof van zijn heerlijkheid. Nou ja, dat wilde ik even aanhalen. Nu gaan wij weer terug naar Romeinen 4. Aan de belofte van God werd niet getwijfeld in ongeloof, maar hij kreeg energie, hij werd bij machten vermogend gemaakt in het geloof. En hij geeft heerlijkheid aan God, tot lof van zijn heerlijkheid. Vers 21, in de volle zekerheid dat hij in staat is wat hij beloofd heeft ook te doen. God is bij machten om te doen wat hij belooft. Ja, bij mij in mijn Bijbel staan er tekstverwijzingen bij. En bij dit vers staat een verwijzing naar Psalm 115. Psalm 115. En dan het derde vers. Kijk, hier staat inderdaad Elohim, God. God is in de hemel. Alles wat hij verlangt, dat doet hij. En in Romeinen 4 vers 21 stond, Abraham was ten volle verzekerd dat hetgeen God beloofd had, hij dat ook bij machten is dat te doen. En hier staat dat God niet alleen bij macht is om alles te doen, maar ook alles doet wat hij verlangt. Dus God doet alles wat hij verlangt. God is bij machten te doen wat hij wil. Nou, dus God is bij machten alles te doen wat hij verlangt. Nou, dat noem ik een definitie van een vrije wil. Als je bij machten bent te doen alles wat je wil, wat je verlangt. Dat is een... En zo'n God hebben wij. Die die bij machten te doen is alles wat hij verlangt. Nou, het zou op zich een bijbelstudie op zich zijn om eens na te gaan wat God dan verlangt. Ja, het eerste wat in mij opkomt is, God wil dat alle mensen gered worden, 1 Timotheus 2. Er is één God. Er is één God. Eén plaatser, één beschikker. Die wil dat alle mensen gered worden. Nou, alles wat hij verlangt, Psalm 115 vers 3, dat doet hij. En hij is ook bij macht om dat te doen. En hij zal het ook doen. In de volle zekerheid, Romeinen 4 vers 21, dat hij in staat is wat hij beloofd heeft, ook te doen. Daarom ook wordt het hem tot rechtvaardigheid gerekend. Ja, nou ja, met verwijzing naar Genesis natuurlijk. Hè? Dat hadden we al gezien. Daarom ook wordt het hem tot rechtvaardigheid gerekend. Het werd echter niet alleen vanwege hem geschreven. Het wordt hem toegerekend. Even kijken. Nu is het niet alleen om zijn entwil geschreven dat het hem toegerekend is. Het werd echter niet alleen vanwege hem geschreven. Het wordt hem toegerekend. Maar ook vanwege ons, aan wie het op het punt staat toegerekend te worden. Ons die ons geloof vestigen op hem die Jezus onze Heer uit de doden wekt. Uit de doden opwekt. Ja, dat op het punt staan. Ook vanwege ons aan wie het op het punt staat toegerekend. Wie het zal toegerekend worden, staat er in de Statenvertaling geloof ik. Het is in ieder geval toekomend. Kijk, en het was toekomend op het moment dat het aan Abraham gezegd werd. Of hoe het, dat het vanwege hem werd geschreven. Kijk, hier staat, het werd echter niet alleen vanwege hem geschreven. Dat het hem wordt toegerekend. Maar ook vanwege ons aan wie het zal toegerekend worden. Op het moment dat dat geschreven werd namelijk. Want nu is het ons al toegerekend. Nou ja, dat hadden we al gezien in Romeinen. Aan wie het zal toegerekend worden. Ons die ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Heer uit de doden opwekt. Ook hier weer, daar heb ik al eerder op gewezen. Kijk, je kunt, letterlijk staat er, ook vanwege ons, aan wie het zal toegerekend worden, laat ik het daar nog even bij houden voor het gemak, aan degene gelovende op, degene die Jezus opwekt uit de doden. Zie je? Geloven op. Ik heb vorige keer run gezegd, geloven op, ja wij zeggen dat zo niet, maar als je geloof verwisselt voor een synoniem, vertrouwen, dan is het vertrouwen op. En onze vriend Menno heeft het opgelost door te zeggen zijn geloof te vestigen op hem, nou dan heb je een extra woord nodig natuurlijk, maar dan hou je dat woord opstaan, en dan, maar anders zou je met geloven in moeten vertalen in het Nederlands. Maar dus vertrouwen op of geloven in of geloof vestigen op. Daar gaat het over. Maar ook vanwege ons, aan wie het op het punt staat of aan wie het zal toegerekend worden. Ons, die ons geloof vestigen op hem, die vertrouwen op hem. Die Jezus onze Heer uit de doden wekt of opwekt. Ja, dat is wel apart, hè. Want nu noemt Paulus opeens Jezus onze Heer. Hij had het over Abraham en Sarah. Ja. Maar zoals God Isaac verwekte uit twee verstorvenen, zo heeft hij ook Jezus onze Heer opgewekt uit de doden. Dat is natuurlijk ook het verband. Maar laat ik het zo zeggen. Met het gevaar dat jullie me misschien niet helemaal begrijpen. Maar ja, dat. In plaats van Isaac, noemt Paulus het zaad van Abraham. Dan zeggen jullie, ja, maar Isaac is toch het zaad van Abraham? Nou, Paulus stopt in Galaten 3, daar ben ik weer in Galaten 3, echt uit een ander vaatje. Even kijken of ik dat zo snel kan vinden. Dat moet ik dan even in mijn Bijbel opzoeken, want anders kan ik het natuurlijk helemaal niet vinden. Ja. Galaten 3 vers 16 is dat. Ik ga even voorbij aan het verband. Nu werden aan Abraham de beloften uitgesproken en aan zijn zaad. Moet je kijken wat Paulus hier zegt. Hij zegt niet en aan zijn zaden als over velen, maar als over één en aan jouw zaad. Dat wil zeggen Christus. Kijk, zaad. Dus Paulus. Kijk, in de Romeinen. In Romeinen 4 gaat het ook over het. Over de nakomelingen van Abraham. Maar hier wordt gesproken. Laat ik het even hierbij houden, bij Galaten 3. Nu werd aan Abraham de belofte uitgesproken en aan zijn zaad. En Paulus zegt: ja, let op. Hij zegt niet en aan zijn zaden, als over velen, maar als over één. En aan jouw zaad, dat wil zeggen Christus. Dat sluit natuurlijk de betekenis van zaad als zijnde meervoud niet uit. En zaad als nageslacht, want zo wordt die term ook gewoon gebruikt in de Bijbel. Vele malen zelfs, dat ga ik nu ook, is niet eens nodig om dat te laten zien. Maar Paulus zegt hier, laat ik het dan heel kort proberen samen te vatten. Paulus zegt hier, ten diepste is het zaad van Abraham Christus. En hij zegt in Galaten 3 vers 29. In jullie dan van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham. Wanneer wij namelijk in Christus zijn, zijn wij in het zaad van Abraham en zijn wij... Dan delen wij in het zaad van Abraham. En na de belofte, ja, dan komt dat woord weer, lotbezitters of erfgenaam. Dan delen wij in zijn bezit. Na de belofte lotbezitters van het zaad van Abraham. Ja. Ik haal nu wel iets aan waarvan ik denk van ja, dat is nogal wat. Misschien is dat dus een... Maar dit is Galaten 3, hè, dus ik zeg niks anders dan wat ik net al gezegd heb. Bij deze beloof ik zo de Heere wil en wij leven, dat we daar een van de komende zondagen eens over gaan hebben. Over het zaad van Abraham. Wat betekent dat? Wat is dat precies? Nou, wie zijn dat? Dat heb ik natuurlijk al een beetje verklapt. Maar wat betekent dat wij zaad van Abraham zijn? Delen wij dan in de belofte van Israël? Of delen we, nee, dat staat hier niet. Indien jullie van Christus zijn, die het zaad van Abraham is, volgens vers 16. Indien jullie van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham, zegt Paulus tegen gelovigen uit de natiën. En naar de belofte, mede-erfgenamen, lotbezitters. Delend in het lot. Delend in het aandeel van het zaad van Abraham, met welk is Christus, zei hij in vers 16. Dus ten diepste is dat zaad van Abraham, is Christus, en zij die in Christus zijn. Nou, toch maar weer terug naar Romeinen 4 dan. Ik lees nog even vers 24, maar ook vanwege ons, aan wie het zal toegerekend worden. Ons die ons geloof vestigt op hem, die Jezus onze Heer uit de doden wekt of opwekt. Die werd overgeleverd vanwege onze misstappen. Sla ik nou een vers over? Nee. Die werd overgeleverd vanwege onze misstappen en gewekt, opgewekt werd vanwege onze rechtvaardiging. Ja, Christus stierf, werd overgeleverd en stierf vanwege onze misstappen. Hè. Stierf van, voor onze zonde, om ons te bevrijden van die zonde. En hij werd opgewekt vanwege of om onze rechtvaardiging. Zodat wij, hij werd opgewekt ook, zodat wij delen in zijn leven, in zijn opstandingsleven. Opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen, zegt Romeinen 6. En Paulus die... dat is een thema wat Paulus verder uitwerkt in Romeinen 6. Dat wij volmaakt zijn in hem. Dat we in hem zijn, gedoopt in Christus Jezus. Één plant met hem geworden. En hij werd overgeleverd vanwege onze misstappen. En opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. En wij zijn in hem begraven, gestorven, begraven. En met hem, in hem opgewekt. En in hem ook gerechtvaardigd. Onze positie is in hem. Nou, dat is Romeinen 6. Daar komen we de volgende keer nog niet op, want dan gaan we verder met Romeinen 5. Want daar wil ik nu niet nog een beginnetje mee gaan maken. Lijkt me wel even genoeg voor vanavond. En ook een prima begin om de volgende keer gewoon verder te gaan in Romeinen 5.